De schriftlezing tot grondslag van ons catechetisch onderwijs vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 31.
Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zij zijn onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond verstopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente gegrond op het gelezen schriftgedeelte en andere plaatsen uit de Heilige Schrift, willen wij ons catechetisch onderwijs vervolgen en u bent met de behandeling van onze Heidelberger Catechismus toegekomen aan zondag 51, vraag en antwoord 126. Daar dit de kerk ons, vraag 126, welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk ook wij dit getuigenis uwer genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Met de behandeling van onze Heidelberger Catechismus toegekomen aan de vijfde bede van het gebed dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft leren bidden. Een bede die heel nauw aansluit bij het voorafgaande gedeelte. De vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood. Zo heeft de Heere Jezus zijn discipelen geleerd. En deze twee beden die worden verbonden aan elkaar met het woordje en. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Het wordt eigenlijk in één adem genoemd. En dat we brood nodig hebben, dat zal niemand ontkennen. Dat we ons lichaam moeten onderhouden door spijzen en drank, dat is een gegeven dat we alle toestemmen. Als je niet eet, dan verzwak je, dan word je ziek. En dan kan dat ernstige gevolgen hebben. En daarom, dat brood, dat dagelijkse brood, dat hebben we iedere dag nodig. Maar de volgende bede, denken we daar wel eens aan, dat we naast eten en drinken ook vergeving van zonden nodig hebben. Net zo nodig of misschien nog wel nodiger dan voedsel en drank. Waarom eten we? Ja, zult u zeggen, om ons leven in stand te houden. Dat we niet zullen verzwakken, dat we ons werk kunnen doen. Maar waarom geeft de Heer nou in ons leven ons dagelijks brood? Met dit doel, dat we Hem zouden dienen. En dat we Hem zouden liefhebben. En dat we zouden bidden om de vergeving van zonden. Want dan kunnen we eten en drinken volop hebben. En dan kunnen we omringd zijn met zegeningen en weldaden. Maar als we de vergeving der zonden missen, dan missen we alles. En daarom, en dan stierde Jezus ook niet overgeestelijk, dat Hij niet begint bij de vergeving der zonden. Hoewel dat wel het belangrijkste is. Maar Hij weet ook dat als het lichaam niet onderhouden wordt en als onze krachten niet vernield worden, dat we ten eenenmale niet in staat zijn om de Here te dienen. En daarom schenkt Hij eten en drinken, opdat we de Here zouden volgen en dienen in ons leven. En daarvan is de hoofdzaak, de vergeving der zonde. Dit onderwerp is al meerdere malen aan de orde geweest in onze Heidelberger Catechismus. Nu in zondag 51, als het behandeld wordt als de vijfde bede. Maar u herinnert zich ook in zondag 21, waar het apostolicum, de apostolische belijdenis, wordt behandeld. En daar het artikel ingevonden wordt: ik geloof de vergeving der zonden. En daarbij spreekt de catechismus toch ook nog weer in zondag 23, als het gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze. Wat is het, de rechtvaardiging? Dat is vrijspreken van schuld en straf en een recht geven op het eeuwige leven. En daarom wordt in de catechismus niet alleen onderwezen in het feit dat we vergeving van zonde, dat dat daar is, maar hoe we daar deel aan krijgen. En dat willen we bij de behandeling van dit gebod van deze zondag met elkaar overdenken. En we spreken tot u over de bede om vergeving van zonde. En we letten op drie gedachten: de noodzaak van deze bede, de inhoud van deze bede en het gevolg van deze bede. De bede om vergeving van zonde, de noodzaak, de inhoud en het gevolg van deze bede. Wat is de noodzaak van de vergeving der zonde? Waarom moeten wij bidden om vergeving van zonde? Waarom is het zo'n belangrijke zaak dat de Heere Jezus in dat toch zo korte Onze Vader hier een aparte bede aan gewijd heeft. Als ik vraag waarom de Heere Jezus ons leert te bidden, Heere, geef ons ons dagelijks brood, ach, dan zijn we het er spoedig over eens. Maar de vergeving der zonde is net zo noodzakelijk als dat we lichaamsonderhoud nodig hebben. Er staat in onze catechismus: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aankleeft, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Wat zijn dat voor mensen? Worden hier met twee woorden getypeerd. En daar ligt het antwoord op de vraag waarom vergeving van zonde nodig is. We zijn arme zondaren. Gemeente, laten we daar eerst even bij stilstaan. Arme zondaren. Dat zegt niet alleen de catechismus, maar dat zegt het hele woord van God. Dadelijk in het begin al wordt ons getekend hoe dat gekomen is. Genesis 3. De zwarte bladzijde van de wereldgeschiedenis. Toen God de mens op aarde gesteld heeft. Het kroonjuweel van Gods schepping. Met eer en heerlijkheid gekroond. We waren schatrijk. We waren als koningen gezet over al het geschapene. Maar dat is niet zo gebleven. De zonde is in de wereld gekomen. En die heeft ons van onze heerlijkheid beroofd. En van schat en schatrijk zijn we straat en straatarm geworden. En dat geldt ons allemaal. Laat nou niemand in de kerk denken: ja, daar hoor ik niet bij. Dat zullen wel de mensen buiten de kerk zijn, in de wereld, die slechte dingen doen. Die leven naar het goeddunken van hun eigen hart. Maar kijk nou eerst eens naar uzelf. U bent ook zo'n arme zondaar. Zo'n ellendige, zo'n ongelukkige. We zijn uit het paradijs verdreven. En we zwerven als ballingen over deze wereld. We hebben het gelezen vanuit Romeinen 3. Dat God omzag of er iemand was die verstandig is. Of er iemand was die God zoekt. Maar hij zocht alom, maar hij vond er geen. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf en slangenvenijn is op hun lippen. En wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld verdoemelijk is voor God. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees behouden worden. Want door de wet is de kennis der zondaren. En daar wordt onze armoede in getekend. En wat houdt dat nou in? Dat we arme zondaren zijn. Dat houdt in de eerste plaats in dat we dood zijn. Geestelijk dood. De band die ons aan God, onze schepper, verbond, is verbroken. We liggen buiten Gods gemeenschap. We zijn God kwijtgeraakt. We zijn ellendige ballingen. En dat bleek al tegelijk na de zondeval. En dat kwam daarin uit dat Adam en Eva vluchtten voor God. Ze verborgen zich achter het geboomte van de hof en ze vreesden God. De geestelijke dood deed zijn intrede. En gemeente, daar kan een natuurlijk mens het nog goed onder uithouden. Ach, hij voelt zich helemaal niet ongelukkig. Hij voelt zich niet zo'n ellendige arme zondaar. Er is dan nog veel goeds in deze wereld en we genieten nog van het goede. Gemeente, maar dat is de blindheid van de mens van nature. Hij heeft nog nooit bij het licht van Gods geest gezien wie hij door de zonde geworden is. We zijn, Paulus zegt in de Efezebrief, we zijn dood in de misdaden en de zonde. En dan kan een mens geen goed meer voortbrengen. Van een dode kan je toch geen goeds meer verwachten. Die kan toch niets voortbrengen. En de belijdenis spreekt dan over de doodstaat van de mens. En daarin is ons allerbeeld getekend. En wat betekent het nog meer dat we arme zondaren zijn? Niet alleen dat we dood zijn in de zonde en de misdaden, maar we staan ook bij God in de schuld. We hebben schuld. We hebben een schuldeiser. We staan bij God in het krijt. En er komt alleen maar bij. Die schuld wordt alleen maar meerder. Daar gaat niets van af. Die berg van zonde en ongerechtigheid, die wordt alleen maar hoger. En dan kunnen wij wel eens denken, ja, maar dat is al zo lang geleden. Dat is toch intussen verjaard. Daar zal God toch niet meer op terugkomen. Er staat alles opgetekend in het boek dat voor zijn aangezicht is. En op de laatste dag van de wereldgeschiedenis, dan zullen de boeken geopend worden en zal van de daken gepredikt worden. De schulden die bij hem opgetekend staan. Gemeente, hij zal ze ordentelijk voor ogen stellen. Die zonden die zijn al tenzij. Tenzij het bloed van de Heer Jezus die zonden uitgewist hebben. Tenzij God door zijn genade daar een dikke grap door gezet heeft. Dan werpt hij de zonde achter zijn rug in de zee van eeuwige vergetelheid. Maar als dat niet gebeurt, dan staan ze voor zijn aangezicht opgetekend. En we kunnen die schuld niet aan een ander overdoen. Kunnen we die schuld niet afschuiven? Je kunt het proberen, maar God neemt daar geen genoegen mee. Kunnen we die schuld dan afbetalen? Nee, we kunnen die schuld wel meerder maken. En dat doen we ook. Maar afbetalen en helemaal van die schuld afkomen. Gemeente, dat is onmogelijk. Maar als ik nou eens tranen weende over mijn schuld, zou dat geen betaalmiddel kunnen zijn voor de schuld die ik bij God heb? En kunnen mijn beste werken dan voor God niet wel behagelijk zijn, waardoor hij mij vrijspreekt van schuld en straf en een recht geeft op het eeuwige leven? Al zou ik mijn leven lang me beijveren in goede werken, niet zomaar voor een dag of voor twee dagen, maar tot het einde van mijn leven. Gemeente, dan kan God nog niet de zonde wegdoen van voor zijn aangezicht. Zo arm, zo berooid, zo ellendig zijn we dat we geen penning kunnen aflossen. Arme zondaren. Niet alleen dat we dood zijn in de zonde en dat we in de schuld staan bij God, maar we liggen ook nog onder de toren van God. En daar moeten we niet licht over denken. Wie de Zoon heeft, zegt de Heer Jezus, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, de toren Gods rust op hem. En zeker de Heer is langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heer is barmhartig en genadig, maar is ook de rechtvaardige Heer, die het oordeel lang kan uitstellen. Maar bij hem is er van uitstel geen afstel. Hij komt er een keer op terug en hij zal de rekening presenteren. Gemeente, voelt u hoe gevaarlijke positie een mens buiten God inneemt? Als je nog onverzoend voortleeft, als de toren Gods nog op hem rust, en elk moment kan de levensdraad worden afgesneden. En dan zullen we verantwoording moeten afleggen van hetgeen we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En als het zo blijft, dan is het hopeloos met de mens gesteld. Durft u nog verder te leven? Durft u vanavond nog uw ogen te sluiten? Durft u nog naar bed te gaan met die open schuld? Met die zonde die u aanklagen? Met de situatie waarin u verkeert? En dat is het nog niet eens alleen. Want dan zegt onze catechismus ook. Ook dat zinnetje wat in het midden staat. En de boosheid die ons altijd aanhangt. Arme zondaren zijn dood. Schuldig. Onder het oordeel. En daar komt ook nog bij de boosheid die ons altijd aankleedt. Waar we mee geboren zijn. De erfzonde. Toen we ter wereld kwamen in zonden ontvangen. In ongerechtigheid geboren. David weet er ook van. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben ongerechtigheid geboren. Dat maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Begint u te gevoelen, gemeente, hoe nodig het is. Dat we vergeving van zonde ontvangen. Dat hij ons gaat kwijtschelden. Wat wij misdeden. Voelt u uit de tekening zoals die hier gegeven wordt van de mens. Dat we aan geen ding zozeer behoefte hebben. Dan aan de vergeving der zonde. En dat is het waarom de Heer Jezus nu zijn kerk heeft leren bidden. En als gij bidt. Zeg aldus onze Vader die in de hemelen zijt. Vergeef ons onze schulden. Het is inderdaad nodiger dan brood. Nog veel nodiger dan ons dagelijks voedsel. Dit is het waarmee onze zaligheid staat of valt. Dit is het waardoor beslist wordt over eeuwig wel en eeuwig wee. Oh, de vergeving hebben we zo nodig. O, dat uw ogen er toch voor open gingen, als ze daarvoor nog gesloten zijn. Dat de nood van onze ziel is echt ging wegen. En als we er geen kennis aan hebben. En als het ons nog niet duidelijk is. Dat we vergeving nodig hebben. Dat de Heer ons daaruit zou willen bevrijden. We moeten vergeving hebben. Jongens en meisjes. Je kunt niet onverzoend voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En voor zover het zover is, dient onze zonde weggenomen te zijn. Maar hoe kan die vergeving nou geschieden? Hoe vergeeft God nu de zonde? De vergeving van zonde kan alleen maar gebeuren als de Heer uit genade handelt. Als hij tegenover zo'n schuldig mensenkind genadig zal zijn. Want nogmaals, de mens kan op geen enkele wijze de vergeving van zonde verdienen. Als we nu eens ernstig zouden bidden, dan nog niet. Als nu eens ernstig zouden wenen over onze zonde, dan ook dan niet. Kunnen onze tranen dan niet de vergeving der zonde bewerken? Als we nou eens tegen de zonde gingen strijden en heilig voor God gingen leven, zou dat voor God niet kunnen gelden als de vergeving der zonde? Nee, gemeente, vergeving van zonde is een genadegeschenk. Vergeving, dat is een daad van God. Het is een daad van Gods vrije genade, waarbij de zondaar wordt vrijgesproken. En als de Heere dit geeft, dan zijn de zonden ook inderdaad weg. En als de Heer Jezus zijn discipelen leert bidden om vergeving van hun schulden, dan leert hij dat inderdaad vragen, dat God dat doen wil. Dat hij die vrije genadedaad in hun leven wil verrichten, waardoor ze niet langer meer als schuldenaar tegenover God staan, maar als vrijgesprokenen. En hoe doet de Heere dat dan? Gemeente, wanneer werpt de Heere nu de zonde achter zijn rug in de zee van eeuwige vergetelheid? Nee, niet door de zonde door de vingers te zien, niet om het op een akkoordje te gooien met de zonde. Niet om te zeggen, nou ja, dat is allemaal gebeurd, ik vergeef het wel, ik doe er wel zand over, ik zal er niet meer op terugkomen. Gemeente, dat kan God niet. Vanwege zijn heiligheid en vanwege zijn gerechtigheid, dan zou God zichzelf tekort doen. Dan zou hij het op een goedkope manier willen oplossen, maar dat is geen oplossing. Want dan zal de vorst der duisternis dadelijk op het appel staan en al de zijnen voor zich opeisen. Nee, gemeente, die vergeving der zonde, dat moet naar recht geschieden. Want dat recht van God is geschonden. En daar zijn nog altijd die overtredingen tegen de heilige wet. Die schuld staat nog altijd in de boeken van God. En daar kan niet zomaar een streep door gehaald worden. Hoe is het dan toch mogelijk? Gemeente, dan moeten we even zien naar het Oude Testament. Want als een Israëliet gezondigd had, wat moest hij dan doen? Dan moest hij naar de priester. En die nam het offerlam. En dan legde die zondaar zijn hand op de kop van dat dier. En als het ware droeg hij zijn zonde over op dat dier. En daarna werd dat lam geslacht en op het altaar gelegd en verbrand, zodat met het offerlam ook de zonden weggedaan werden. Het Oude Testament heeft het Israël ingeprent. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Waarom waren toch al die bokken bij het tempelgebouw en bij de tabernakel? Waarom al die ossen in het heiligdom? Waarom hoorde je bij de tempel toch al dat geblaat van die lammeren en het loeien van de koeien die sterven moesten? Waarom was er altijd weer dat mes dat opgeheven werd om het offerdier te slachten en te doden? En waarom werd dat bloed toch iedere keer weer uitgegoten? Waarom was altijd weer die rook die opsteeg van het altaar en die reuk van dat verbrande vlees? Altijd maar weer om er Israël van te overtuigen. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ze mochten naar de tempel komen. Ze mochten naar de priester komen. En elk schuldverslagen zondaar mocht aankloppen bij de tempel. En daar was de plaats der verzoening. Daar werden de offerdieren gebracht tot de verzoening van de zonde. En nu eist God volkomen genoegdoening. Gods geboden zijn geschonden. Gods eer is vertrapt. En dat moet voor alle dingen hersteld worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschieden. Want dacht u dat de Heer eraan tekort kon komen als hij mensen genade bewijst? En daarom doet God er geen zand over, maar hij doet er wat anders over. Hij doet het bloed der verzoening erover. En gemeente, en dat is afdoende. Dat bedekt, dat neemt weg, dat verzoent. Zoals Israël in de nacht waarin ze uitgeleid werden uit Egypte. De posten van de deur en de bovendorpel het bloed van het lam moesten strijken. En als de engel die nacht voorbij zou gaan, als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Een gemeente, dat wordt ook verwoord in onze zondagsafdeling. Want daar spreekt onze catechismus over. Het feit dat wij arme zondaren vergeving van zonde ontvangen om des bloeds van Christus wil. Zo alleen kan God het doen. En met die enkele woorden grijpt ons leerboek naar de centrale boodschap. Naar de heilsboodschap Gods. Naar de bloedstorting. Naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. Naar dat offer dat Hij gebracht heeft. En daarin zijn al die andere offers. En al dat onderwijs dat Hij daarin gaf vervuld. Toen Christus zijn leven aflegde aan het kruis. Toen Hij die dure prijs van zijn eigen dierbaar bloed betaalde. Toen Hij in dat bange lijden onder de toren van God en de gramschap over de zonde verkeerde. Toen Hij daar hing onder het oordeel. Gemeente, toen heeft Hij de schuld betaald. Toen heeft Hij daar de zonde verzoend. En daar heeft Hij al de schuld op zich genomen. En dat is de enige grond die een mens kan hebben om vergeving van zonde te vragen. En die God kan hebben om hem de vergeving te schenken. Het bidden vergeef ons onze schulden kan alleen maar gegrond liggen in het offer van de Heer Jezus Christus. En het antwoord, het goddelijke antwoord op dat gebed kan alleen maar liggen in de grond van het bloed van Christus. Daarom alleen kan God de zonde achter zijn rug werpen. En wat is er nou met die zonde gebeurd? Ach, ik zei het al, als daar een Israëliet kwam naar de tempel en gezondigd had, dan legde hij zijn hand op de kop van dat dier en de zonde werd overgedragen en weggedragen door dat offerlam. Ik kan het ook nog aangeven met de woorden van de profeet Jesaja in het 53ste hoofdstuk. Het lijden van de knecht des Heren, dat de Heer onze aller ongerechtigheid op hem heeft doen aanlopen. Of Paulus in de brief aan de Korintiërs. Hij die geen zonde gekend toch gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Toen hij aan het kruis hing, toen hing hij daar als het voorhangsel. De zonde waren die scheiding maakte tussen God en de mens. Maar dat voorhangsel dat is gescheurd. De toegang tot de troon der genade is geopend. Zondaren mogen bij God aankloppen. En de bede van het Onze Vader bidden. Vergeef ons onze schulden. En dan is er ook een keerzijde. Wordt de zonde bezocht aan de lieve Zoon van de Heer Jezus, van God, de Zoon, de Heer Jezus Christus. Gemeente, als de Heer zo met een zondaar omziet, omgaat, dan ziet hij hem niet meer aan in zichzelf. Maar dan ziet hij hem aan in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan heeft God al zijn zonden uitgedelgd. En ze zijn weg. Als het bloed van de Heer Jezus erover gestroomd is, dan zijn ze er niet meer. Dan kan God ze nooit meer vinden. Daar komt hij nooit meer op terug. Wat vergeven is, dat blijft vergeven. Gemeente, als ik denk aan dat plaatje wat ik als jongen vaak bekeek. Mijn vader had zo'n oud boek van de Christenreis van John Bunyan. En een van de eerste plaatsen was een prachtige kleurenplaat. Daar zag je Christen lopen met dat pak op zijn rug. Hij ging eronder gebukt. Hij ging er. Hij werd door ten neer gedrukt. Maar toen hij opzag naar het kruis, toen knapten de banden. En dat pak dat rolde van zijn schouders. De kruisheuvel af. Het graf in. Om er nooit meer uit terug te komen. Hij was verlost van zijn zondelast. Door het bloed van Christus. Gemeente, en dat is nog het gebed. Vergeef ons onze schulden, Heer. Ziende op die gekruisigde Heer Jezus Christus. Ziende op dat bloed en verzoening. Alleen op grond van dat offer kan en wil de Heer de zonde vergeven. En over hoeveel zonde gaat het dan? Onze catechismus zegt dat het om al onze misdaden gaat. Om de vergeving van al onze misdaden. Niet maar een enkele. Niet maar de grove zonde. Niet maar de grote zonde alleen. Maar ook de verborgen zonde. Waar niemand van weet wat in het verborgen is gebeurd. En wat verborgen is gebleven. Ook de zonde van bedrijf en zonde van nalatigheid. Dingen die we hadden moeten doen en die we niet gedaan hebben. En dingen die we gedaan hebben en die we niet hadden mogen doen. Zonde van gedachten en in woorden en in werken. Gemeente, het moet allemaal vergeven worden. Die onafzienbare berg van zonde. Dat onuitsprekelijke getal van zonde. Er mag niets van blijven liggen. Want anders maakt dat scheiding tussen God en de mens. Gemeente, stond u daar wel eens bij stil in uw leven? Dat u niet zomaar een beetje zonde hebt. Ja, dat is ook een proces. Dat is ook een opwassen en een toenemen. Niet alleen in de genade en de kennis. Maar ook in het zondaar worden voor God. Door het ontdekkende licht van de Heilige Geest. De Heer laat het niet in één keer zien. Ik zeg wel eens, hij houdt zijn hand eigenlijk voor dat boze hart van me. En langzaam schuift hij die hand weg. Als we het in één keer zouden zien, dan kunnen we het niet verdragen wie we zijn. Maar dan gaan we het belijden dat er geen draad van ons deugt. Maar dat er nou in dat offer van de Heer Jezus aan een volkomen verzoening ligt voor al onze zonden. Stond u daar wel eens bij stil in uw leven? Gemeente, dat u een smekeling werd. Dat u een beroep deed op Gods barmhartigheid. Nee, dan is het geen lippentaal meer. Als we zingen tegen u: Heere, heb ik gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik uw gramschap dubbel waardig. Gemeente, dan wordt er geroepen vanuit de nood. En waarom mag hij er nu om vragen? Waarom hebben wij permissie om dit gebed na te zeggen en na te spreken? Wel, gemeente, omdat het niet een mens, maar de Heer Jezus ons geleerd heeft. Omdat de Heer Jezus de kerk geleerd heeft. Gij dan bid al dus: Vader, vergeef ons onze zonden. En nu het Heer Jezus is die het zijn discipelen geleerd heeft, mogen we in de eerste plaats heel zeker weten dat er bij God vergeving is. Nee, de Heer Jezus die houdt zijn discipelen niet iets voor wat toch niet verkrijgbaar is, waar je toch te vergeefs naar zult zoeken en om zult vragen. Hij houdt ze niet iets voor wat onbereikbaar is, of wat God niet geven wil, omdat de Heer Jezus dat zijn discipelen gehoord heeft. Mag je met vrijmoedigheid dat gebed tot hem opzenden, want de Heer is een hoorder van het gebed. En niet alleen dit, niet alleen dat er bij de Heer Jezus en dat er bij God vergeving van zonde is, maar hij geeft ook permissie. Hij geeft ook toestemming om tot God te gaan. Hij heeft de weg gebaand tot de troon der genade. En hij zegt het: laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Je mag gaan in zijn naam. En hij zegt het als het ware tot zijn kerk: zeg het maar dat ik je gezonden heb. Dat ik je de weg gewezen heb. Dat ik de weg ook gebaand heb. En al wat gij begeren zult in mijn naam, het zal u geschieden. Dan kan het alleen maar dat onze jongens en meisjes aan het einde van hun gebed zeggen: om Jezus wil, om des bloeds van Christus wil, op grond van zijn offer. Omdat de Heer Jezus het op de lippen van de discipelen gelegd heeft, daarom is er voor de grootste der zondaren hoop. En wat er dan allemaal ook zou zijn in uw leven dat tegen u getuigt, al de grote en de kleine zonden, al de openbare zonden en verborgen zonden, al de gruwelijke zonden en fatsoenlijke zonden, het kan allemaal worden weggenomen. Zoals David het zegt: moed scheppen uit mijn behoudenis. Ten slotte het gevolg van deze bede. Wat worden de woorden van deze bede toch vaak onnadenkend en klakkeloos uitgesproken. En dat vele moeite hebben met deze bede uit het volmaakte gebed, dat blijkt wel uit het feit dat als wij om vergeving vragen, dat we het tweede gedeelte van deze bede over het algemeen achterwege laten. We vragen wel om vergeving van zonde, maar hebben het ook geleerd: gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En als we dat zo lezen, dan krijgen we de indruk alsof wij de Heere eigenlijk de weg voorschrijven. Zoals wij nou onze schuldenaren vergeven, zo moet u ook ons vergeven. dan zouden we door deze woorden de Heer Jezus onze vergevingsgezindheid tot voorbeeld willen stellen. Het betekent ook niet dat onze vergevingsgezindheid de grond is voor de vergeving die wij van God kunnen inwachten. Deze gedachte wordt waarschijnlijk gevoeld door de wijze waarop Lucas het onder woorden heeft gebracht. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iegelijk die ons schuldig is. Op het eerste gezicht wordt hier geleerd dat onze vergeving van de naaste de grond vormt voor de vergeving van Gods genade. Toch is dat niet het geval. Het is ook niet als een voorwaarde bedoeld. Heere, wij vergeven toch onze zonden, onze schuldenaren. Vergeef u dan ook onze schuld. Gemeente, nee. Het is alles vrucht. Vrucht van genade. Hij die mij zoveel vergeven heeft. Zouden dat kleine beetje van die ander dan niet kunnen vergeven? Ach, ik weet dat het moeilijk kan liggen. En dat er allerlei situaties zijn. Maar als we eraan toe zijn, dan komt het misschien schoorvoetend over onze lippen. En we durven het haast niet te bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan hoor ik iemand zeggen, maar dacht u dat ik het mijn broer zal vergeven die me onderuit gehaald heeft? Dacht u dat ik zomaar vergeef die chef die me altijd dwars gezeten heeft? Je moest eens weten wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik kan het niet vergeten. Wat wordt het dan moeilijk om dat onderwijs van de Heer Jezus te volgen. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En ik weet dat er situaties zijn waar het moeilijk is om te vergeven. Maar laat het toch wel onze begeerte zijn om het te vereffenen, om het in het reine te brengen, om het bij te leggen. Maar van nature zijn we zo vergevingsgezind niet. We zijn haters van God en haters van onze naaste. Gemeente, maar als dat beeld van Christus weer hersteld wordt in de zondaar, ja, dan gaat die God weer lief hebben boven alles. En dan komt er ook die andere lijn. Onze naaste als onszelf. Gemeente, dan maakt liefde plaats voor haat. Niet alleen de band met God was verbroken, maar ook met elkaar. Maar er is verzoening door voldoening. En gemeente, dan gaan we ook voor een ander bidden. Dan gaan we ook anderen vergeven. En dan zegt Petrus, hoe vaak moeten we vergeven? Hij begrijpt dat er van het een het andere komt. Niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Wie Gods vergevende liefde ervaart, die vergeeft ook zijn naaste. En in het vergeven van de naaste wordt de vergevende liefde van de Vader gesmaakt. Eigenlijk kan het niet. Is het een dissonant. Als we onverzoend met een ander leven, dan kunnen we eigenlijk niet bidden. Vader, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan getuigt ons leven tegen ons. Iemand heeft eens gezegd, dan roepen we eigenlijk met dit gebed de verdoemenis over ons in. En sluiten we de stroom van Gods vergevende genade voor ons toe. Want eigenlijk bidden we dan dat God met ons handelen. Gelijk wij met onze naaste handelen die aan ons misdeden. Maar waar de Heer Jezus zijn liefde uitstort in het hart, Ja, dan gaan we weer aan het beeld van Christus gelijkvormig worden. Dan bidden we niet alleen voor onszelf, maar dan bidden we ook voor onze vijanden. Dan leren we ook bidden voor degenen die ons te na stonden. Er was eens iemand die droomde. Twee ambtsbroeders hadden oneenigheid. En op de avond dat ze uiteen gingen, is het niet goed gemaakt. En het was niet vereffend. En in die nacht droomde die ambtsdrager dat zijn medebroeder die nacht gestorven was. En toen die 's morgens opkwam, was zijn gezicht treurig gesteld, zodat zijn vrouw aan hem vroeg: man, wat is er? Ja, ik moet eerst naar mijn mede-ambtsbroeder. Ik moet het eerst goed gaan maken. En toen hij aanbelde, deed zijn vrouw open. En toen zegt hij, ik wil het goed maken met uw man. Ach, zegt die vrouw, dan ben je te laat. Want hij is net vannacht gestorven. Als er nog wat goed te maken is, wacht er niet te lang mee. Het kan wel eens te laat zijn. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde gerezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee je hem wil gadeslaan. Zover het oost verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Amen.